dit soort klimaatzaken zijn pro-democratisch. Deze zaken versterken de democratie. Als we nu niet handelen, dan is er geen deliberatief proces meer over hoe we het kunnen aanpakken. Dan zijn alle opties op.
Ik ben Felix Ronke-Zagebeek en dit is Europa Felix.
La Cour,
madame la présidente, mesdames et messieurs les juges. Le gouvernement français est pleinement conscient de l'urgence climatique qui motive la requête portée devant vous aujourd'hui.
The cumulative scientific evidence is unequivocal. Climate change is a threat to human well-being and planetary health. Any further delay in concerted anticipatory global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all.
L'élaboration des politiques climatiques, énergétiques et environnementales demeurera un exercice essentiellement politique et démocratique. De tels changements ne se décrètent pas par une décision de justice.
If this application were upheld, this would bypass, in a very real and significant way, the democratic process through which climate action must take place if it is to be legitimate and effective.
To suggest that until one reaches the moment of catastrophe, one's rights are not affected is to ignore the reality.
Nous ne demandons pas une révolution juridique. Nous demandons simplement l'application de votre jurisprudence à un domaine tout à fait nouveau, qui est celui du plus grand défi de l'humanité.
The court will now deliberate on the admissibility and the merits. The judgment will be delivered at a later date, and the parties will be informed of the date of delivery. I declare the hearing closed.
In deze aflevering van Europa Felix gaat het over klimaatzaken tegen de staat. Juridische procedures om overheden ertoe te dwingen de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Het prototype van dit soort procedures is de zaak van Stichting Urgenda tegen de Nederlandse staat. Maar inmiddels zijn er wereldwijd tientallen van dit soort zaken gevoerd. En er is nu ook een eerste lichting klimaatzaken aanhangig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Je hoorde zojuist een aantal geluidsfragmenten van de hoorzittingen in twee van die zaken. De zaak Karam tegen Frankrijk en de zaak van de vereniging Klimaseniorinnen tegen Zwitserland. Er is nog een derde zaak waarvan de zitting in september moet plaatsvinden. En dat is de zaak Duarte Agostinho, aangespannen tegen 33 landen, waaronder ook alle lidstaten van de EU. De grote vraag in al deze zaken is, zal het Hof een schending vaststellen van het EVRM en zal het op die manier overheden in Europa verplichten om meer te doen tegen klimaatverandering? Te gast is Dennis van Berkel. Hij is legal counsel van Stichting Urgenda, was destijds nauw betrokken bij de Urgenda-zaak en is medeoprichter van het Climate Litigation Network, een expertise-netwerk dat mensen en organisaties over de hele wereld aanmoedigt en helpt bij het voeren van klimaatzaken. We beginnen ons gesprek natuurlijk bij de Urgenda-uitspraak, maar we hebben het ook over andere zaken binnen en buiten Europa, inclusief de zaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. We hebben het over de impact van klimaatzaken, over de rol van de rechter versus de politiek en over het klimaatbeleid in Nederland en in de EU. Ik vraag hem ook wat Europees rechtjuristen kunnen doen om hun steen bij te dragen aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Hier is Dennis van Berkel. Dennis, welkom bij de podcast.
Dankjewel, Felix.
Zou je iets kunnen vertellen over wat Urgenda precies is en wat jij als legal counsel daar doet?
Urgenda is een Nederlandse organisatie voor duurzaamheid. We hebben als doel om de Nederlandse economie zo snel mogelijk naar een duurzame samenleving te brengen. En daarbij kijken wij naar klimaatverandering, naar biodiversiteit, naar verschillende problemen die wij op dit moment in de samenleving zien en hoe wij de transitie kunnen versnellen om op een duurzame manier te leven. Ik ben dus eigenlijk vooral aan het kijken naar, oké, wat is nou eigenlijk de rol van het recht in die duurzame transitie? Een van de dingen die wij daarin hebben gedaan zijn klimaatzaken. Die Nederlandse zaak heb ik aangewerkt, maar wij hebben ook een netwerk opgezet om dit soort klimaatzaken wereldwijd te verspreiden. Maar ook gewoon binnen Nederland van wat zijn de regelgevingskaders, wat zijn wetten en wat zijn dingen die ook anders zouden moeten. Soms heb je regels die gewoon in de weg staan of regels die je nodig hebt om sneller te kunnen acteren. Al dat soort dingen, daar kijken we naar.
Stichting Urgenda is wel bekend van de Urgenda-zaak. Hoe kwam die zaak precies tot stand?
Nou ja, het idee van de zaak kwam uit een boek van Roger Cox. Dat boek heette Revolutie met Recht. En dat boek werd geschreven in een tijd dat de klimaatonderhandelingen echt volledig op slot zaten. Dat was rond 2011. En in Cancún en in Kopenhagen waren grote klimaatconferenties geweest. Van nou, we moeten echt iets aan die klimaatverandering gaan doen. En dat lukte eigenlijk totaal niet. En de politiek erkende dat er een heel groot probleem was. En dat er heel erg veel moest gebeuren, dat er veel te weinig gebeurde, maar ze deden eigenlijk niks. En het idee van het boek was, nou ja, burgers hebben ook rechten en je kan naar de rechterlijke macht toe gaan om te vragen dat die rechten ook beschermd worden. En toen Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda nu nog steeds, die dacht van dat is eigenlijk een heel goed idee, die zaak moeten we gewoon beginnen. Dus toen is de klimaatzaak gestart, dat was in 2012. Toen is eigenlijk aangekondigd bij de staat van, nou ja, wij vinden dat wij een recht hebben om beschermd te worden tegen gevaarlijke klimaatverandering en dat de staat een plicht heeft om haar emissies meer te reduceren dan dat ze deed. Uiteindelijk is de zaak ingediend in 2013 en in 2015 was de eerste uitspraak van de rechtbank in Den Haag.
En er was toch ook een groot aantal mede-eisers?
Ja, 868 mede-eisers waren het. Toen we de zaak lanceerden, dachten we, ja, dat moet niet vanuit alleen maar één organisatie. Hè? Iedereen wordt door klimaatverandering geraakt. Dus op dat moment mochten mensen zeg maar, zich aanmelden om als mede-eiser in die zaak mee te doen. Dus er waren 868 mede-eisers namens wie die zaak ook gevoerd werd.
En dit was een civiele zaak tegen de overheid?
Ja, wij zeiden dat het een onrechtmatige daad was van de overheid, dat zij niet haar zorgplicht vervulde richting haar inwoners.
Kun je iets vertellen over de relatie tussen die zaak en het akkoord van Parijs en het doel van maximaal 1,5 graad klimaatopwarming?
Het Parijsakkoord, dat kwam eigenlijk in de loop van die zaak, werd het Parijsakkoord gesloten. En ook na onze eerste uitspraak. Dus toen de uitspraak kwam van de rechter in 2015, toen waren de landen het op internationaal niveau erover eens. Dat hadden ze ook neergelegd in besluiten onder die klimaatonderhandelingen. Die heet dan de Conference of the Parties. Dat heet dan een kopbeslissing in de terminologie. Daarin stond, ja, nee, 2 graden is echt de grens. Daar moeten we onder blijven. En wij als rijkere landen, in het klimaatjargon de Annex 1 landen, die moeten meer doen dan de armere landen. Want die hebben namelijk gewoon meer van de schade ook veroorzaakt. En daar was ook een beetje duidelijk hoeveel dat dan moest zijn. Dat was 25-40% reductie in 2020. Nou, die erkenning, dat is ook de haak geweest op basis waarvan de Nederlandse rechter zei, ja, nee, dit is echt wel, ja, als je dan aan de onderkant van die brandbreedte gaat zitten, dat is echt het absolute minimum wat je dan zou moeten doen voor die 2 graden. Een half jaar na die eerste uitspraak kwam het Parijsakkoord. En in het Parijsakkoord zei de wereldwijde gemeenschap, ja, nee, die 2 graden is eigenlijk te gevaarlijk. Dus we moeten zoveel mogelijk die temperatuur beperken. Nou, wat is het laagste wat wij denken dat we kunnen als we hard ons best doen? Dat is die 1,5 graden. En daarboven wordt het ook echt heel erg gevaarlijk. Dus die 1,5 graden speelde in die zin een rol dat ook de rechters in hoger beroep en uiteindelijk bij de Hoge Raad zeiden van ja, dan is die norm die afgeleid is aan die 2 graden, dat is dan wel echt de aller bodem van wat je toe zou kunnen staan. Hadden wij geweten dat het Parijsakkoord er aankwam, dan hadden wij misschien gezegd, nou ja, eigenlijk moet het meer zijn. Maar ja, dit is wat het was, dit was die uitspraak en we vonden het sowieso belangrijk dat het principe werd vastgesteld. Er is een recht op bescherming tegen gevaarlijke klimaatverandering en dat betekent ook dat er een positieve verplichting op de staat is om iets te doen en dat dit echt het minimum was. Dus dat vonden wij belangrijker dan ja, nog een groter discussiepunt over dat minimum maken, waarvan wij eigenlijk ook dachten van ja, het is niet genoeg. Maar het is in ieder geval meer dan wat er nu gebeurt. En het laat ook zien van jongens, we doen niet genoeg.
De rechtbank wees de vordering toe en die uitspraak werd in hoger beroep bevestigd, helemaal tot bij de Hoge Raad. Die uitkomst wekte destijds best veel verbazing op. Ik denk dat er heel veel mensen waren in de juridische wereld die niet gedacht hadden dat die zaak kon slagen. Hoe zie jij dat zelf?
Nou ja, dat is helemaal waar. Ik denk dat het grootste gedeelte van de juristen dacht van, nou, dit is kansloos. Maar wat wel opvallend was, is dat de mensen die er echt goed naar keken en echt goed keken van maar wat vragen ze nu precies en waarom vragen ze dat? En dat waren eigenlijk met name de civielrechtjuristen. Die zeiden, ja, nee, hier worden de kelderluikcriteria worden toegepast. Hier wordt een gevaarzetting gecreëerd. Hè, dat is die klimaatverandering. En de staat erkent dat het gevaarlijk is. De staat zegt ook dat zij eigenlijk wel verantwoordelijk daarvoor is. Ze gedraagt zich ook alsof zij verantwoordelijk is. Want ze gaat naar allerlei klimaatonderhandelingen en daar maken we allemaal afspraken. En ook over hoeveel de temperatuur beperkt zou moeten worden. Dus ze eigent dat probleem zich eigenlijk geheel toe. En de enige reden die de staat gaf dat ze zei, ja, maar we doen niks, is dat ze eigenlijk zei, ja, anderen doen het ook niet. Ja, en in het begin, dit was de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dit was een feitencomplex, klimaatverandering, waar iedereen gewend was, oh, dat is eigenlijk alleen maar een politieke discussie. En omdat het alleen maar in de politiek leefde, dacht men ook, ja, dan zal het ook wel echt alleen maar door de politiek besproken kunnen worden. En zelfs na de eerste uitspraak in eerste aanleg in 2015, toen ging de staat in hoger beroep, waren er nog steeds wel veel mensen die dachten, nou, dat zal wel een vergissing zijn geweest. Een echte switch is wel gekomen na die hoger beroepuitspraak in 2018. En toen was wel echt het besef van, oh ja, dit klopt. Dit blijft. En die uitspraak klopt ook. Het is eigenlijk een logische uitspraak. Mensen gingen beter naar die uitspraak kijken. En ook in de rechtswetenschap zijn er mensen van, het is inderdaad, klopt wel. Mensenrechten worden geschonden. En dan is het ook niet een heel gek idee dat de staat een positieve verplichting heeft om daar iets aan te doen. En als de staat dan gehouden wordt aan hetgeen wat hij zelf heeft gezegd, dat eigenlijk de gevarengrens is, dan is dat niet een rare uitkomst.
Dat argument van, anderen doen ook niet meer dan wij doen. Hoe ging de rechter daarmee om? Wat was daarop het tegenargument?
Wij wezen zeg maar naar twee bronnen. We zeiden ook in het civiele recht heb je het Kalimijnenarrest. Een heel bekend arrest over zoutlozingen in de Rijn, waar bepaalde telers last van hadden. Die hadden schade. En daar was toen het argument van de Kalimijnen die zoutloosden in de Rijn, van ja, wij zijn niet de enige. Wij zijn niet de enige bron van zoutvervuiling waardoor die schade wordt toegebracht. Ja, en daarvan zei toen de Hoge Raad, dat klopt, dat is ook zo. En we houden je ook niet aansprakelijk voor de gehele schade, maar wel voor het deel wat jij hebt toegebracht. En wij hebben die parallel getrokken van, ja, wij houden de staat ook niet voor de gehele klimaatverandering verantwoordelijk, maar wel voor het deel waar de staat de schade toebrengt. De staat is gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen deel. En dat kon je in die civielrechtelijke jurisprudentie zien, maar eigenlijk ook het hele klimaatverdrag en hoe dat is opgezet. Dat gaat over verantwoordelijkheid, over de eigen emissies. Er wordt een gemeenschappelijk doel gesteld. Iedereen moet zijn eigen emissies reduceren. Nee, Nederland kan niet het hele klimaatprobleem oplossen. Maar het kan alleen maar opgelost worden als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En iedereen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid. Dat heeft de rechtbank ook erkend. En de staat is dus verantwoordelijk voor die eigen emissies en moet zijn eerlijke deel doen om aan het totaal van die emissiereductie bij te dragen.
Dat gemeenschappelijk doel en die bandbreedtes die eruit voortvloeien voor emissiereducties, kun je zeggen hoe dat werkt? Wat is heel bazaal de redenering die daarachter zit?
Klimaatverandering is een heel specifiek probleem. De schade wordt veroorzaakt door die opwarming. En die opwarming die wordt veroorzaakt door een opstapeling van alle emissies. Een cumulatief probleem is het. Dus het is een heel ander probleem dan normale luchtverontreiniging. Als je fijnstof in de lucht hebt, dat warrelt op een gegeven moment weer naar beneden, dan is het weg. Dus als de vieze auto's weg zijn, dan is de luchtverontreiniging weg. Nou, bij klimaatverandering is dat anders. CO2, dat is het belangrijkste broeikasgas, dat blijft honderden tot duizenden jaren in de lucht hangen nadat het is uitgestoten. Je moet dat een beetje zien als een badkuip. Daar stroomt water in. Dat water is dan de CO2. Maar die badkuip, daar zit eigenlijk nauwelijks een gaatje aan de onderkant. Dat is ontzettend klein. Dus al het water wat erin stroomt, blijft in die badkuip zitten. Wat je dan weet, is wat is de inhoud van die badkuip? We weten op een gegeven moment wanneer het water over de plinten heen klotst. Dat kan je gewoon berekenen. Nou, en dat kunnen klimaatwetenschappers, kunnen dat ook. Wat je ook weet is hoeveel water er uit die kraan komt. Je weet de snelheid. Dus dan kan je gewoon qua tijd uitrekenen. Nou, als we nu nog een uur wachten, nou, dan is het overgelopen. Als je dat weet, dan weet je ook hoe snel je die kraan moet dichtdraaien. Want je kan gewoon bekijken, als we hem één slag dichtdraaien, dan komt er 10% minder uit. En dan hebben we ietsjes langer totdat hij de bovenkant van het bad bereikt. Nou, en zo kunnen klimaatwetenschappers weten dus hoeveel totale emissieruimte, hoeveel totale ruimte van die CO2 in de atmosfeer is er nog, voordat we die grens overgaan. En wat ze tegelijkertijd ook weten is, hoeveel stoten we nu uit? Dus hoe hard moeten we naar beneden? Want het probleem stopt pas erger te worden op het moment dat we op nul uitstoot zitten. En dat is een fundamenteel gegeven wat denk ik heel veel mensen niet realiseren. Maar het blijft erger worden totdat we op nul uitstoot zitten. En dan moet je hopen dat je niet op een temperatuurniveau zit waarbij op een gegeven moment door allerlei zogenaamde tipping points de natuur het zeg maar overneemt, dat er methaanlekkages komen door het ontdooien van de permafrost bijvoorbeeld, dat het nog warmer wordt. Daarom is die urgentie ook zo groot. Nou ja, als je weet hoeveel ruimte je hebt en je weet hoeveel je uitstoot, dan weet je ook hoe hard je naar beneden moet gaan. En als je zegt van oké, we blijven nu op een hoog niveau uitstoten, betekent dat over 5 jaar is het budget op en ik ga van jaar 5 op 6 naar 0 uitstoot, dan kan iedereen zien dat dat niet kan. Je moet een pad hebben wat geloofwaardig is, waarbij je economie, die op dit moment zwaar fossiel gedreven is, naar een volledig duurzame economie, daar heb je tijd voor nodig. Nou, dat kunnen klimaatwetenschappers kunnen dat ook zeg maar uitrekenen. Hoe snel kan eigenlijk zo'n transitie van de een naar de ander? Nou, en op basis daarvan zijn op een gegeven moment die bandbreedtes vastgesteld. Van, nou, als we niet in 2020 al naar dat niveau van -25% ten opzichte van 1990, dan redden we het niet. En dan ben je aan het draaien. En dan heb je hem al een stukje dichter gedaan, maar dan loopt het er nog steeds overheen. Omdat je gewoon te laat begonnen bent om die CO2-tap dicht te draaien.
Ja, helder. Die feitelijke achtergrond die jij net schetst over emissies en klimaatverandering, dat is in de wetenschap al heel lang bekend. Maar in de politiek stond dat allemaal zelfs vrij kort geleden nog heel erg ter discussie. Dat is denk ik wel veranderd en onder andere door de rapporten van het IPCC. Kun je iets zeggen over de rol van het IPCC? Want dat was ook wel van belang in jullie zaak.
Precies, dat IPCC-rapport, dat was het 4e IPCC-rapport. Ja, dat was voor ons de basis waarmee wij die rechtszaak konden starten. Er was nog heel veel klimaatskepsis in Nederland en wereldwijd. En dat is nu ook gelukkig wel veel minder. En toen zeiden wij van ja, maar luister eventjes. Hier heb je dat rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Staten nemen deel aan dat hele proces. Heel kort, wat is dat IPCC? Want dat is wel echt heel belangrijk. Dit is het grootste wetenschappelijke project op de wereld. Er is geen ander project waar zoveel wetenschappers aan deelnemen als het IPCC. Daar is een groep van topwetenschappers die kijkt, wat is de wetenschap? Wat zijn alle papers die op dit gebied zijn geschreven op al deze verschillende deelonderwerpen? Dat vegen ze allemaal bij elkaar. Daar maken ze een heel groot rapport van. Dat gaat dan naar allemaal external reviewers. Iedereen die zegt dat hij kennis heeft over klimaatwetenschap, die mag daar iets over zeggen. Scepticus of niet, dat maakt het niet uit. Hè? Dat is heel open. En ook regeringen. Nou, daar gaan 2 rondes overheen. Dus ook de experts van alle staten, die mogen daar iets over zeggen. Van, nou, we denken dit of dat. Op een gegeven moment heb je dan een heel groot rapport. En die moeten die staten ook gewoon goedkeuren. En dan wordt er een samenvatting van dat rapport gemaakt. Dat heet dan de Summary for Policymakers. Een grote bijeenkomst waar zin voor zin eigenlijk wordt onderhandeld. Zo zou het niet moeten zijn, maar wordt onderhandeld tussen staten en klimaatwetenschappers over wat er in die samenvatting moet gebeuren. Nou, dat is dus een bijeenkomst moet je met alle klimaatonderhandelaren, inclusief Saoedi-Arabië, die niet heel erg veel baat heeft bij alarmistische berichten in dat rapport. Die stemmen ook toe op uiteindelijk wat er in het rapport staat. En dat hebben wij aan die rechtbank uitgelegd, want waarom vonden wij dat belangrijk? Wat er in dat samenvatting staat, is een erkenning van de feiten van de staat zelf. Het is het rapport van de staat. Dit is wat de Nederlandse staat, inclusief alle staten wereldwijd, vinden van de stand van de wetenschap.
Dus je zegt, dit is niet een alarmistisch rapport. Het is een erkenning van de situatie door staten zelf en eigenlijk juist met de handrem erop.
Nee, dus dit is alles behalve een overdrijving van wat er is. Dit is, als het al één ding is, is het enorm gedownplayed. En dat is eigenlijk ook de grootste kritiek op het IPCC. De uiteindelijke conclusies die daarin staan, ja, nee, dat zijn allemaal hele voorzichtig, aan de heel voorzichtige kant.
Nog even over de juridische grondslag. Dat was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op leven, artikel 2, en het recht op privéleven, artikel 8. Kun je dat toelichten?
Nou ja, de gevaarlijke klimaatverandering bedreigt mensenlevens. Dat kunnen we gewoon in de klimaatwetenschap zien en dat erkennen overheden ook. Als er echt gevaarlijke klimaatverandering optreedt, als wij echt boven die 1,5 graden of ver boven die 1,5 graden, dan wordt klimaat dusdanig dat je dusdanig veel hittegolven en overstromingen en stormen hebt. Dat zowel dat recht op leven als privéleven, hè, je huis wordt gewoon weggevaagd en nou, et cetera, dat wordt bedreigd. En die erkenning, dat was eigenlijk niet een hele grote stap. Die feiten zijn zo duidelijk dat het feit dat die rechten worden geschonden ook wel heel duidelijk zijn. Dan was alleen de vraag, betekent dat gevaar dan ook de individuele rechten schendt? En daar was dan de vraag, ja, klimaatverandering raakt iedereen. En dat zei ook de staat. Die zei, ja, het is overal. En Urgenda kan helemaal niet aanwijzen wie nu precies waar, op welke manier hier mogelijkerwijs aan overlijdt. Maar dat risico, dat stond wel vast. Er was een heel groot risico voor een grote groep mensen, ook nog in een afgebakend gebied, maar dat was in dit geval gewoon heel Nederland. En daarvan zei de Hoge Raad, ja, nee, kijk, het feit dat als een bepaald gevaar voor één individu een schending zou opleveren, of een kleinere beperkte groep, dan is het niet zo dat het recht ineens weg is als het om een veel grotere groep gaat. Dan bestaat dat recht nog steeds en dan bestaat daarmee ook de positieve verplichting van de overheid om daar iets aan te doen.
Toen die uitspraak kwam, wat was de impact daarvan?
De directe impact is dat je een rechtszaal had waar mensen echt in totale extase zeg maar opstonden en dachten, wauw, dit is ontzettend groot. Iedereen besefte toen al daar, dit is ontzettend groot. En de reden daarvoor was, is dat de politiek heeft het klimaatprobleem echt totaal laten liggen. En daar werden ook wel mensen ja, die daar echt veel mee bezig waren. Dat is best wel soms, kan je daar een beetje een wanhopig gevoel van krijgen. Van waarom gebeurt er niks? Het is zo duidelijk dat er iets moet gebeuren. Voor ons was dat ook een van de redenen om naar die rechtbank te gaan. Dat we dachten, ja kijk, daar doen feiten er echt toe. Daar kom je niet weg met one-liners. En dat merkte je dat iedereen dat daar besefte van, dit is een heel groot moment. Want nu gaat het niet meer alleen maar om politiek die kan zeggen van jongens, we hebben er even geen zin in. Of gewoon überhaupt het verzwijgt, want dat is ook wat je gewoon vaak ziet. Van nou, we hebben het er gewoon niet over. Maar we kunnen naar een rechter toe en we kunnen onze rechten daarmee doen gelden. En dat voelde je in die rechtszaal direct, maar ook daarbuiten. Er was een enorme toestroom van wereldwijde media. De hele wereld kwam daarop af. En wat daarop volgde is dat mensen zeiden van, wij willen ook dit soort zaken gaan voeren. Daar hebben wij uiteindelijk een netwerk opgericht, de Climate Litigation Network, om ja, mensen in de hele wereld daarmee te gaan helpen. Maar daarbuiten denk ik ook dat het heel erg heeft bijgedragen aan het veranderen van een discussie. Als je gewoon puur alleen maar naar Nederland kijkt, dan herinner ik mij dat de fractievoorzitter van de VVD een half jaar voor de uitspraak nog in het parlement stond. Dat was in december 2014 en zei, ik wil geen positie nemen of de mens klimaatverandering veroorzaakt. Niemand van de VVD heeft dat na die uitspraak nog durven zeggen, omdat je daar gewoon niet meer mee wegkwam. Het was nu zo duidelijk dat de politiek het had laten liggen en dat er echt een gevaarlijke situatie ook mede door die politiek was gecreëerd, dat het de politieke debat heeft veranderd. Daarna kwamen al heel snel ook initiatieven in de Tweede Kamer van, joh, we zijn nu nieuwe kolencentrales aan het openen. Hè. De laatste kolencentrales in Nederland zijn in 2015 en 2016 geopend. Nou, dat had nooit mogen gebeuren. Maar nog voordat ze werden geopend, werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over, jongens, wanneer gaan we ze sluiten? En dat was al voor het Parijsakkoord. En dat was duidelijk ook in reactie op, ja, op die uitspraak. Dat het ook het parlement dacht, jongens, we hebben zitten slapen. En het heeft al tot een besef geleid van, ja, dit is niet zomaar een belang. Dit gaat echt om fundamentele rechten. En die moeten ook echt beschermd worden.
Je zei, het heeft het politieke debat veranderd. En ik denk dat dat zeker waar is. Heeft die zaak ook een impact gehad op het beleid? Laten we het even bij Nederland houden.
Ja, dat denk ik zeker. Kijk, als het gaat om puur de implementatie van die uitspraak, is eigenlijk de regering te laat begonnen. Die zijn pas echt serieus daarover gaan nadenken na die uitspraak in hoger beroep. Dat was eind 2018. Nou, toen het doel was voor 2020, dus dan ben je echt behoorlijk laat. Maar uiteindelijk heeft het wel ook heel erg veel gedaan voor het politieke landschap van, jongens, wat gaan we richting 2030 doen? He, waarbij een beetje centrumrechtse regering heeft gezegd, ja nee, we gaan voor die 55% minimaal en we willen eigenlijk naar die 60 toe. Je ziet dus ook in beleidsdocumenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dan gaat het over klimaatbeleid en dan staat er een heel hoofdstuk over de Urgenda-maatregelen in. En dat zijn dan, in dat jargon, dat zijn de maatregelen die zeg maar op de korte termijn moeten zorgen dat die emissies ook naar beneden gaan. Dus we zijn niet alleen maar met dat doel in 2030 bezig, maar we moeten ook zorgen dat het op de korte termijn naar beneden blijft gaan. Daar zie je echt wel dat besef en ook het besef van, jongens, we moeten die doelen ook gaan halen. Die zijn niet meer gratuit. We kunnen niet bij de volgende regering zeggen van, jongens, nou ja, laat maar zitten. Want ja, kunnen er weer mensen terug naar de rechter gaan. Dus er zit wel veel meer een idee van, we moeten hiermee aan de slag. Het beleid en de ambities zijn ook echt wel omhoog gegaan. Die zijn nog niet hoog genoeg, maar daar zit wel veel verandering in. En een besef van, ja, we moeten ook wel doorpakken. We kunnen hier niet, dit is niet een beleid waarvan we zeggen van, nou, we gaan nog maar weer een paar jaar uitstellen.
Die Urgenda-uitspraak was echt een wereldprimeur. Inmiddels zijn er tientallen Urgenda-type zaken in de hele wereld. Je noemde al het Climate Litigation Network vanuit Urgenda opgezet. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, heel veel mensen kwamen naar ons toe toen in 2015. We hebben twee dingen gedaan. We hebben mensen geholpen die al wilden. Maar we zijn ook zelf gaan kijken van wat zijn nou landen die we eigenlijk belangrijk vinden. En zijn zelf naar die landen toegegaan om te kijken van kunnen wij mensen overtuigen om dit ook te doen. Een voorbeeld van het eerste was een zaak in Ierland, de Climate Case Ireland met rond de 40.000 supporters. En die zaak is ook de eerste zaak die uiteindelijk gewonnen is na de Urgenda-zaak. Maar in Europa zijn er nu eigenlijk in de meeste landen inmiddels zijn er dit soort klimaatzaken. En ook heel veel succesvol. Dus Ierland was de eerste zaak die heeft gewonnen. Maar in België hebben ze gewonnen. In Frankrijk hebben ze gewonnen. In Tsjechië in eerste instantie wel. Een hoger beroep gedeeltelijk vernietigd. Dus die is nu weer terug. Maar je ziet dat er dus echt best wel veel successen hier zijn. Maar er zijn ook zaken in Latijns-Amerika. Er is een zaak voor het Hooggerechtshof van Colombia. Die heeft gezegd, nee, daar is je hebt een recht op een veilig klimaat. En die heeft daarbij ook rechten toegekend aan de Amazone. Dat is ook een heel bijzondere zaak. Eén zaak waar wij heel erg helpen en aan gewerkt hebben is een zaak in Australië. Dat gaat over een groep kleine eilanden. Dat heette de Torres Straits Islands. En dat is een deel van de zee daar. En dat zijn hele laaggelegen eilanden. En ja, die worden heel erg direct bedreigd door die stijgende zeespiegel en de grotere stormen en daarmee overstromingen op die eilanden. Maar het bijzondere aan de zaak is ook dat je hier echt met een groep mensen te maken heeft die juist het meest kwetsbaar voor die impacts van klimaatverandering zijn. De meeste van dit soort zaken spelen in landen waar de uitstoot hoog is. Dat zijn doorgaans rijkere landen ook. Daar is gewoon ook een link. Het grootste deel van onze welvaart komt door die fossiele industrie. Maar de grootste impacts en de mensen die de hardste klappen krijgen, die wonen in de gebieden in de wereld die ook het minste aan het probleem hebben bijgedragen. En die mensen op deze eilanden, ja, dat is nu echt het voorbeeld van het soort van mensen die, als je kijkt naar de uitstoot van deze mensen, ja, die hebben op geen enkele manier aan die klimaatcrisis bijgedragen. Maar zij zijn wel degene die er het hardst onder lijden. Het land, ja, spoelt letterlijk onder hun voeten vandaan. En dit is de eerste zaak waar mensen die op deze manier zo hard geraakt worden voor een rechter staan in zo'n klimaatzaak en zeggen van, jongen, wij hebben ook een recht om beschermd te worden.
En dit is de eerste zaak omdat het niet zoveel voorkomt dat je die twee groepen, de rijke geïndustrialiseerde uitstotende gebieden en de gebieden die daar eigenlijk helemaal niet aan bijdragen, dat die beide onder één rechter, onder één rechtssysteem vallen.
Ja, die klimaatzaken zijn allemaal gebaseerd op nationale rechtssystemen. En die nationale rechtssystemen die zien doorgaans op de rechten van de inwoners binnen de jurisdictie. Dus die Nederlandse klimaatzaak die ging niet over de impact die het in Bangladesh heeft. Terwijl die mensen nu al eerder, in een eerder stadium, het veel zwaarder hebben doordat hun land al letterlijk aan het overstromen is dan hier. En dat is ook een beperking aan dat soort zaken. Het gaat alleen om de impact hier in Nederland. Die zijn al heel erg, maar ze zijn nog groter elders. En Australië is zo'n land waar je, wat we noemen de Global North, de rijke geïndustrialiseerde landen en de minder ontwikkelde landen, de armere landen, de Global South, eigenlijk binnen zo'n juridictie zitten. En daarmee heb je dus nu zo'n groep die inderdaad voor een rechtbank van een geïndustrialiseerd land die rechten kan inroepen. Je zou willen dat dat breder kan en dat zou ook goed kunnen dat dat in de toekomst gaat spelen tussen staten of burgers tegen bedrijven. Ik denk dat dat echt een richting is waarop we ingaan. Maar op dit moment is dit de eerste zaak waar je dit op deze schaal ziet.
Ik wil weer even terug naar de zaken in Europa. Eén van die zaken is de Luisa Neubauer-zaak. Kun je iets over die zaak zeggen?
Ja, dat is een zaak voor het Duitse Constitutionele Hof, waarin de klimaatwet voor 2030 werd gezegd dat die ongrondwettelijk was. Die klimaatwet die had een doel van een reductie van 55%. Dat is hetzelfde doel als het EU-doel. Dat is op dit moment ook nog steeds het doel van de EU. En daarvan werd gezegd, ja, dat is ongrondwettig. Het is denk ik terecht dat je naar deze uitspraak wijst, omdat ik naast de Urgenda-uitspraak is dit denk ik wel de allerbelangrijkste klimaatuitspraak op dit moment nog in de wereld. Ook om hoe ingenieus het Constitutionele Hof die uitspraak heeft opgezet en de juridische argumentatie die daarachter zit.
Wat was die argumentatie?
Het grondwettelijk hof zei, er is in de Duitse grondwet een positieve verplichting voor de Duitse staat om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En daarbij zei ze, dat betekent ook, heel specifiek, dat er wetgeving moet zijn die de uitstoot naar nul brengt. Want het stopt alleen maar met erger worden als we op nul zitten. Het moet naar nul. En dan was alleen nog de vraag, met welk tempo moet het dan naar nul? En daarvan zei het Constitutionele Hof, nou oké, als wij kijken naar dat doel van die 55% en als wij kijken naar wat is nou eigenlijk het eerlijke aandeel van Duitsland in die emissieruimte waar we het eerder over hadden. Hoeveel kan er nog in totaal uitgestoten worden? Het carbon budget wordt dat ook wel genoemd. En Duitsland heeft niet recht op meer dan zijn eerlijke deel. Nou, dat idee van eerlijk deel, dat zat ook in die Urgenda-uitspraak. En de Duitse constitutionele rechter die constateerde dat met dat doel van 55% in 2030, dat dat hele carbon budget op zou zijn. Dat dat eerlijke deel eigenlijk al volledig zou zijn verbruikt. En dat betekent dan de facto dat Duitsland in een soort van carbon lockdown zou moeten gaan. Dat Duitsland letterlijk van de een op de andere dag naar nul emissies over moet gaan. En daarvan zei het Constitutionele Hof, ja, dat is een enorme beperking van fundamentele vrijheden van Duitse burgers over 10 jaar. En wat hier gebeurt in deze wet is dat de volledige last van het oplossen van dit probleem gedumpt wordt op die volgende generatie, namelijk die over 10 jaar al die moeilijke besluiten moet nemen. En die beperking van fundamentele rechten, die ongelijke behandeling ook tussen generaties, dat vinden wij in strijd met de grondwet. Dus die wet die is nietig verklaard met de opdracht om een nieuwe wet te maken die last evenrediger verdeelde over de generaties. Met andere woorden, sneller emissies reduceren. Maar daar kwam ook bij dat het Duitse Constitutionele Hof zei, je kan niet alleen maar een doel zetten. Je mag dit zelfs niet alleen maar overlaten aan de regering die dan een beleidsdocument hier of daar over opschrijft. Nee, het parlement heeft een verplichting om hier een wetgevingskader op te zetten die waarborgen in het leven roept. Hè. Garantie is misschien moeilijk, maar bouw maar waarborgen in. Dat jij ruim van tevoren plant hoeveel jij gaat reduceren, hoe jij die reducties kunt realiseren, wat jij daar allemaal voor gaat doen. Dat is onderdeel van die verplichting onder de grondwet om die gevaren te voorkomen.
Over die notie van eerlijk deel, want dat komt steeds terug. Dat gaat dan over welk land krijgt welk deel van de wereldwijd nog overgebleven emissieruimte. En dat speelt ook in die nationale zaken een belangrijke rol, ook in de Urgenda-uitspraak. Hoe zit dat precies?
Ja, daar heeft de Hoge Raad van gezegd, de staat moet onderbouwen dat wat zij doet ook daadwerkelijk genoeg is voor haar eerlijke deel. En dat is iets wat je op dit moment eigenlijk nergens ziet. Landen zetten emissiereductiedoelen, zeggen dit is voldoende voor Parijs, maar leggen daar geen wetenschappelijke analyse onder van nou kijk, als iedereen zeg maar hetzelfde doet als dat wij doen, dan komen we er wel. We hadden het eerder over een carbon budget. Als jij onderbouwt dat wat jouw deel een eerlijk deel is, dan moet je dus uitleggen dat jouw deel van de totale emissies die je uit dat carbon budget neemt, ook in een bepaalde eerlijke proportie ten opzichte van de rest zijn. Om dat concreter te maken, op dit moment zet Nederland en de EU zet zichzelf bepaalde doelen. We zitten nu op een bepaald niveau, we moeten naar 55% lager, uiteindelijk naar nul. Nou, dan kan je uitrekenen hoeveel totale emissies dat zijn. En aangezien je ook weet wat het totale budget is, weet je dus ook wat het deel is wat de EU en Nederland uit dat totale budget neemt. Nou, en als je daar nu naar kijkt, dan neemt Nederland en de EU een veel groter deel uit dat budget dan wat haar deel van de wereldbevolking is. Dus zij zeggen op dit moment, wij hebben recht op meer schade toedoen, hè, want dat is wat je doet met uitstoot, dan een ander land. Nou, dan moet je wel heel goed beargumenteren waarom dat dan zo zou zijn. En rechtelijk zijn er natuurlijk hele grote vraagtekens bij te stellen.
Kun je daar toch nog iets dieper op ingaan? Welke manieren zijn er om vast te stellen wat het eerlijk deel is van, zeg, Nederland of van de EU? Hoe kun je dat kwantificeren?
Grofweg zijn er 4 manieren om daar een nummer op te plakken. 1 daarvan is dat je zegt, ik bepaal hoeveel ik naar de toekomst toe kan uitstoten op basis van hoeveel ik in het verleden heb uitgestoten. Dat noemen we de grandfathering methode. Maar dat betekent dat als jij meer schade hebt toegebracht in het verleden, dat jij dan jouzelf een recht toe-eigent om ook meer schade naar de toekomst toe toe te brengen. Nou, daar wordt onder het internationale recht en in de ethiek van gezegd, dat kan niet. Maar dat is de facto wat de rijke landen eigenlijk doen, want die nemen hun huidige uitstootniveau, wat hoger ligt dan de arme landen, en die zeggen, we gaan dan allemaal tegelijkertijd, zouden we eigenlijk richting nul moeten. Maar als je dan kijkt naar wat je in totaal cumulatief opgeteld uitstoot, dat is een land wat dan per inwoner 2 keer zoveel nu uitstoot, ja, die moet dan stel naar beneden, maar die stoot nog steeds 2 keer zoveel uit als dat land wat maar de helft daarvan uitstoot. Dus eigent zich een recht toe om 2 keer zoveel schade toe te doen. Dat is 1 methode, maar daar is wel in ieder geval, denk ik, in de rechtswetenschap wel overeenstemming over, die valt er buiten. Nou, dan heb je nog 3 andere principes. Dat zijn het principe van gelijkheid, het principe van verantwoordelijkheid en het principe van kunnen betalen, capability. Dat zijn 3 principes en op basis daarvan kan je dan dingen verdelen. Nou, gelijkheid is, iedereen krijgt een even groot deel per persoon van dat carbon budget. We verdelen het gewoon anno nu op gelijke grond. Het principe van verantwoordelijkheid, dan doe je ook zoiets. Dan zeg je, oké, we gaan het per persoon verdelen, maar we nemen wel rekenschap van wat er in het verleden is gebeurd. Dus we gaan niet kijken naar wat is het budget nu, maar wat was het budget in 1990? Want hè, in 1990 kwam het eerste rapport van het IPCC uit. Alle regeringen hebben hun handtekening onder dat wetenschappelijk rapport gezet. En in 1992 hebben ze het klimaatverdrag gesloten, waarin ze zeiden, we moeten gevaarlijke klimaatverandering voorkomen en dat moet door het reduceren van emissies. Dus al in 1992 was er echt geen enkele twijfel over dat er een probleem was, hoe dat opgelost moest worden. Namelijk, iedereen moest zijn eerlijke deel doen met reducties. Nou, dan heb je dus meer verantwoordelijkheid. Maar je kan ook zeggen, nee, die verantwoordelijkheid die start bij de industriële revolutie. Want de rijke landen hebben namelijk heel veel baat gehad bij het verbranden en zijn rijk geworden door het verbranden van al deze fossielen. Nou, daar heb je dan verschillende gradaties in. En dan kan je ook kijken naar, oké, hoe kan jij dat betalen? Dat is het capability deel. Nou, dan kan je bijvoorbeeld nadenken dat je zegt, oké, iedereen zou een gelijk aandeel van zijn GDP moeten doen. Dat betekent dat rijke landen dus meer betalen en daardoor dus ook minder emissieruimte krijgen. En armere landen, omdat die nou eenmaal een lager GDP hebben, moeten daardoor minder doen.
Ik vraag daar zo op door, omdat vorige maand een rapport is uitgekomen van de adviesraad die is opgezet onder de Europese Klimaatwet. En dat rapport kijkt hiernaar op EU-niveau en adviseert dan wat de EU zou moeten doen om haar eigen klimaatdoelstellingen te halen. En dat lijkt me een belangrijke achtergrond voor de zaken die op dit moment op Europees niveau aanhangig zijn. Kun je uitleggen wat er in dat rapport staat en wat de implicaties ervan zijn?
De context van het rapport waar je het over hebt, ik denk dat het goed is om te schetsen dat een aantal jaren geleden heeft de EU zichzelf best een aardige ambitie neergezet van jongens, we gaan het nu echt gezamenlijk aanpakken. Dat onder de noemer Fit for 55 is ook een doel voor 2030 vastgesteld. De Europese Unie heeft gezegd, wij moeten ook naar nul. Dat doel is op 2050 vastgesteld. Nou, los van de vraag of dat voldoende is. Maar dat waren grote vooruitgangen in politieke commitments. En dat hebben ze allemaal ook gezegd. Dat gaan we niet alleen maar een beleidsdoel van maken. Dat gaan we ook echt in de wet vastleggen. Onder de European Climate Act. En dan gaan we ook echt dat wetgevingskader, dat gaan we goed opzetten. Zodat we ook echt kunnen garanderen dat wij daadwerkelijk op dat pad naar beneden gaan. Onderdeel daarvan is, en dat is een hele mond vol, maar dat is de European Scientific Advisory Board on Climate Change. En dat is een raad van allemaal wetenschappers, een onafhankelijke raad, die onafhankelijk wetenschappelijk advies geeft aan de Europese Commissie over het klimaatbeleid. En een van de taken die deze board heeft, ook vastgelegd in die Europese Klimaatwet, is het adviseren over wat is het doel voor 2040. Want er zit nogal een lange periode tussen 2030 en 2050, dus waar moeten we naartoe in 2040? Dat rapport is onlangs uitgekomen en daar staan best wel heftige conclusies in. Heel concreet, als je kijkt naar de historische verantwoordelijkheden, want een principe is wat we hebben afgesproken onder het Parijsakkoord dat belangrijk is. En als je kijkt naar capability, hoeveel kan je betalen, dan is het eigenlijk in de meeste gevallen al op voor Europa. Alleen als jij het nog, zeg maar, gelijk emissiedeel per inwoner, het op die manier verdeelt, dan is er nog iets over, maar dat is heel erg weinig. Wat is de conclusie daarvan, zegt deze raad? Dat betekent eigenlijk dat de verplichting is, we moeten niet meer nadenken van wat is ons eerlijke deel als het gaat over de emissies reduceren op ons eigen grondgebied, maar hoe snel kunnen we? Dus het hele beleid, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is in dit rapport, en dat zit ook totaal nog niet in de hoofden, denk ik, van ook in de Nederlandse discussie, in de politiek. Het gaat niet meer om dat je een doel zet en dat dat dan voldoende is. Daar zijn we al aan voorbij. Het enige wat er nu toe doet, is dat we zo snel mogelijk naar beneden gaan. Daar komt dat rapport dan op een reductie van 90-95% reductie in 2040 ten opzichte van 1990. Dus dat is eigenlijk zo goed als 100%. Ik denk dat heel veel mensen dat niet realiseren, dat dat echt wel 10 jaar eerder is dan wat nu mensen denken van oké, we hebben nog tot 2050. Nou nee, we moeten altijd 90-95% in 2040 zitten. Dat is volgens de klimaatwetenschap mogelijk, dat kan. Maar het betekent ook voor de overheid dat je je beleidsinstrumentarium eigenlijk zo zou moeten inrichten dat je constant op versnelling gericht bent. Maar het betekent ook dat er een hele groot gat zit tussen wat jouw eerlijke deel is en wat wij hier op het Europese grondgebied kunnen bewerkstelligen. Dat gat, dat moet je vullen met steun aan het buitenland. Want jij eigent jezelf een groter deel van die emissie toe. Een groter deel van dat carbon budget eigen jij jezelf toe. Die kan jij niet meer op je eigen grondgebied reduceren. Maar je kan wel anderen helpen om het daar te doen. Je kan niet meer snel genoeg gaan om nog binnen jouw eerlijke deel te blijven. Dus de enige manier hoe jij je verantwoordelijkheid voor die reductie nog kan vervullen, is door inderdaad anderen daar grootschalig mee te gaan helpen. En dat is niet een soort van ontwikkelingshulp. Nee, dat is de enige manier hoe we er samen uitkomen.
Ik wil graag met je naar Straatsburg, als het ware, naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar zijn nu, als ik mij niet vergis, 9 klimaatzaken aanhangig. Daarvan heeft het Hof er 3, zeg maar, uitverkoren als pilot cases. Alle 3 de zaken worden behandeld door de Grand Chamber, de grote kamer van het Hof, met een mondelinge zitting. En dat wil ik wel benadrukken, dat is heel erg uitzonderlijk. Er zijn 10.000 zaken bij het Mensenrechtenhof aanhangig en slechts een handvol kan rekenen op een zitting voor de Grand Chamber. Kunnen we die 3 zaken eens doorlopen? En misschien kunnen we beginnen met de zaak van de vereniging Klimaseniorinnen tegen Zwitserland.
Ja, de zaak van de Klimaseniorinnen, het is een groep oudere vrouwen die in 2016 een zaak in Zwitserland zijn gestart. En daar hebben gezegd, wij zijn de meest kwetsbare groep van alle Zwitsers voor klimaatverandering. Je kan gewoon statistisch zien dat met name oudere vrouwen de hoogste sterfte plaatsvindt op het moment dat er een hittegolf komt. En hittegolven zijn een van de eerste dingen die je merkt qua klimaatimpact, ook in Zwitserland. En daarvan hebben zij 3 keer ongelijk gekregen voor de Zwitserse rechter. De Zwitserse rechter eigenlijk zei 2 dingen. Dit schaadt niet alleen jullie, maar iedereen. Dus daarmee wil ik er geen uitspraak over doen. Daarmee is het puur iets van de politiek. En wat de rechter daar zei is, ja, die 1,5 graden is er nog niet. Dus daarmee kan ook niet het recht geschonden zijn. Dat eerste is meer een principiële vraag van interpretatie van recht. Ik denk dat die tweede vraag gewoon een volledig verkeerde uitleg van de rechter op de feiten is. Want als je niet nu reduceert met emissies, dan weet je zeker dat je over die grens heen gaat. En dan kan het niet zo zijn dat op het moment dat je al overleden bent, dat dan pas jouw recht op leven geschonden is. Als die dreiging er al is, dan is daarmee ook dat recht geschonden.
Over dat punt, als je praat over rechtsmiddelen en welke rechtsgangen zijn er, dan is het vaak zo dat er pas een rechtsgang openstaat op het moment dat de pijn al is geleden. Ook onder het EVRM geldt over het algemeen, pas als het kalf verdronken is, dan heb je een zaak. En daar bestaan uitzonderingen op. En ik denk dan zelf bijvoorbeeld aan uitleveringszaken, waar het Hof zegt, als er in het verzoekende land een reëel risico bestaat van een onmenselijke behandeling, dan mag je niet uitleveren. Maar meestal moet het kwaad al zijn geschied voordat het Hof een inbreuk vaststelt.
Ja, kijk, ik denk dat dat hier anders is, omdat er meestal nog wel een remedie is. In de meeste gevallen is er een bepaalde mate van schadeherstel mogelijk. En wat het anders maakt aan klimaatverandering, is dat die impacts van klimaatverandering zijn onomkeerbaar. En ze kunnen alleen maar voorkomen worden als je nu iets doet. En in heel veel andere feitenconstellaties ligt dat inderdaad anders. Maar dat komt gewoon door hoe die klimaatverandering in elkaar steekt, wat de mechanismes van die klimaatverandering zijn. Omdat de daadwerkelijke impact alleen maar voorkomen kan worden door een handeling in het heden. En daarmee ligt dus de inbreuk, het onrechtmatige handelen, ligt in het heden.
De tweede zaak is die van Damien Carême tegen Frankrijk. Waar gaat die zaak over?
Ja, dat is een burgemeester van een kustdorp in Frankrijk. En daar is een Franse zaak geweest. Die zaak is aangespannen zowel door de gemeente van dat kustdorp zelf als de burgemeester als individu. En daar heeft de Franse Raad van State heeft al in de zaak van de gemeente al gelijk gegeven dat inderdaad Frankrijk te weinig doet om haar eigen doelen te bereiken. Maar die zaak was afgewezen voor de burgemeester. Die had ook een zaak aanhangig gemaakt. En die had ook gezegd, ja, dat doel is eigenlijk ook nog eens onvoldoende. Die burgemeester die is naar het hof gegaan en die heeft gezegd, ja, mijn rechten worden geschonden. Mijn mensenrechten als individu, omdat ik onder andere bedreigd word door stijgende zeespiegel, et cetera.
In die twee zaken, Klimaseniorinnen en Carême, hebben de zittingen inmiddels plaatsgevonden. Je kunt ze terugkijken op de website van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En wat mij als allereerst opviel, is dat de feiten over emissies en klimaatverandering eigenlijk onbetwist zijn. Zwitserland en Frankrijk beginnen allebei hun pleidooi met te benadrukken hoe ernstig de situatie is. Maar dan vervolgt hun betoog. En het argument dat zij, maar ook Ierland als interveniënt naar voren brengen, is dat dit een politieke kwestie is, niet een juridisch probleem, en dat de rechter zich niet zou moeten inmengen in het democratisch proces. Wat vind jij van dat argument?
Ja, om eventjes ook bij het eerste punt te beginnen, hè, wat jij zegt. Het is natuurlijk ongelooflijk frappant dat in al die zaken er geen enkele discussie over die feiten bestaat. Terwijl we in de politiek lopen we maar te emmeren over, is het allemaal wel erg en nu inmiddels hebben we dan wel doelen, maar wordt er gezegd, we doen allemaal genoeg en het komt. Maar op het moment dat je die feiten dan voor de rechter brengt, dan nul discussie. En dat is niet alleen voor deze rechter, dat is echt bijna overal. Ik denk dat dat heel best wel belangrijk is om vast te stellen. En dan wat betreft dat tweede. Kijk, dat is precies de discussie die in de Urgenda-zaak heeft gespeeld, die in die Duitse zaak heeft gespeeld. Wat is nou die rol tussen de rechter en de politiek? Ierland was een van de partijen maar ook Zwitserland, die zei nee, dit is antidemocratisch. En ik denk dat ze daar echt helemaal ongelijk in hebben. Ik zou het tegenovergestelde standpunt in willen nemen, dat dit soort klimaatzaken zijn pro-democratisch. Deze zaken versterken de democratie. En dat is om een aantal redenen. De eerste reden is, als je naar die Duitse zaak kijkt, daar zegt de Duitse rechter, als we nu niet handelen, dan is de ruimte in de toekomst om nog te kunnen kiezen tussen verschillende opties van wat gaan we nu doen, die is weg. Dan is er geen deliberatief proces meer over hoe we het kunnen aanpakken. Dan zijn alle opties op. En daarmee zijn ze dus pro-democratisch, omdat wat de rechter in deze zaken doet, is dat ze zeggen, dit is een enorm groot probleem. Dit probleem wordt erkend door de politiek. En daarmee moeten ze ook gaan uitleggen hoe ze het gaan aanpakken. En daar kunnen ze niet mee uitstellen. Dat moet je nu doen, want als je dat niet doet, ja, dan lopen we straks tegen de muur aan. En dat is dus ook het andere aspect daaraan. Niet alleen moet je zorgen dat je gaat plannen, maar je moet het ook gaan uitleggen. Je moet het concreet maken. En ik denk dat als je kijkt bijvoorbeeld naar Nederland als voorbeeld, er is nog nooit zoveel over klimaatverandering in het parlement gedebatteerd dan na de uitspraak. In Nederland heeft de Urgenda-uitspraak alles behalve het politieke debat over klimaatverandering doodgeslagen. Nee, het tegenovergestelde. Het ging er eindelijk een keer over, inderdaad. Dit zijn de doelen die we ons zelf hebben opgelegd. En nu moeten wij ook beleid daarvoor gaan maken. En dat is nog om een andere reden, denk ik, heel belangrijk. De Ierse rechter heeft dat heel expliciet gezegd. Die zegt, ja, op het moment dat de burger een wetgever verkiest, die stelt, klimaatverandering is belangrijk en wij gaan doen wat er nodig is om onder de 1,5 graden te blijven, en dat is wat de politiek op dit moment zegt, ja, dan heeft die politiek ook een verplichting om uit te leggen aan de burger hoe dat te doen, want anders kan die burger die politiek daar ook nooit op afrekenen.
Tot slot is er nog een derde zaak, de zaak Duarte Agostinho. In die zaak moet de zitting nog plaatsvinden op 27 september. Waar gaat die zaak over?
Ja, dit is een zaak van een groep Portugese jongeren tegen een hele grote groep landen. Dus dat is sowieso al uniek aan deze zaak. In Portugal zijn er een aantal jaren geweest van hele erge bosbranden. En zij hebben daar zelf ook echt die last en die impact van gehad. En wat zij zeggen is, kijk, normaal moet je eerst je nationale rechtsgang aflopen. In die Portugese zaak hebben ze die nationale rechtsgang overgeslagen. En zijn ze direct naar het hof gegaan. En ook direct tegen 33 landen. Omdat ze hebben gezegd, wij kunnen niet geacht worden om in al deze 33 landen allemaal al deze rechtsgangen uit te putten. De enige effectieve rechtsbescherming die er voor ons bestaat, is door direct naar het Europese Hof te gaan. Dat betekent dat qua ontvankelijkheid best wel lastige vragen nu voor dat hof liggen. Het bijzondere, denk ik, aan de zaak is dat juist het Hof deze zaak heeft uitgekozen om voor de Grand Chamber te horen, samen met die andere twee zaken en ook een versnelde procedure. Er zijn op dit moment maar 20 zaken voor de Grand Chamber, waarvan 3 klimaatzaken. Ik bedoel, dat laat wel het belang zien wat het Hof aan deze zaken toekent. En wat zie je dus dat in deze zaak al die landen, die 33 landen, dus uitleggen wat zij vinden van de mensenrechtenbescherming en hoe zij uitleggen ook gewoon puur feitelijk dat wat zij doen dat voldoende is. Nou, en vooral dat laatste schieten ze aan alle kanten tekort, want dat kunnen ze niet goed uitleggen, want dat is ook, het telt gewoon niet op.
Oké, die zitting kunnen we dus binnenkort bekijken. Als mensen meer zouden willen weten, niet alleen over deze zaken, maar wereldwijd, wat speelt er eigenlijk? Welke zaken zijn er allemaal? Waar kunnen ze dan terecht?
Wij hebben een overzicht van een aantal zaken op onze website staan van Urgenda. Maar er zijn 2 andere bronnen. Als je wel ietsjes dieper wil gaan, de London School of Economics publiceert ieder jaar een overzicht van climate litigation in de wereld. En dan is er ook nog een hele grote database waar je naartoe kan, die gecureerd wordt door Columbia Law School. Daar staan al de zaken allemaal op een rijtje met alle documenten die ook ingediend zijn en zo. Dus het is best wel goed toegankelijk. En ik denk ook mede daardoor zie je dat al die rechters kijken naar elkaar. Ik denk dat dat echt heel uniek is. Dat je op deze manier zo'n soort van wereldwijd gesprek tussen dit soort rechterlijke instanties heeft van hoe gaan we hiermee om?
Heel goed. Ik zal de links opnemen in de show notes. Voordat we naar de slotvraag gaan, de boekenvraag, zou ik je nog 1 ding willen vragen. Wat kunnen, volgens jou, Europese rechtjuristen doen om hun steen bij te dragen aan de aanpak van de klimaatcrisis?
Ik denk dat juristen in het algemeen en zeker Europese rechtjuristen heel veel kunnen doen. Er komt een ontzettend groot wetgevingspakket uit de Europese Unie aan en er moet ongelooflijk hard gewerkt worden om dat te implementeren. En dat ligt helemaal niet voor de hand dat dat heel makkelijk gaat worden. Op dit moment staat de politieke wind wat minder gunstig dan toen de doelen werden aangekondigd. Veel van de wetgevingspakketten op Europees niveau moeten nog afgerond worden. Daarna moeten ze ook nog geïmplementeerd worden in de lidstaten. Dat gaat zowel richting de overheid als richting het hele bedrijfsleven. Dus ook gewoon juristen die bedrijven adviseren, hebben daar ook een hele grote rol te spelen. En dat zijn niet alleen maar een soort van juridische risicoanalyses. Nee, dat betekent gewoon dat die bedrijven echt met de billen bloot eigenlijk moeten gaan nadenken van, passen mijn businessplannen eigenlijk nog wel? Ik denk dat dat een hele grote fundamentele opgave is. Maar er is nog iets anders wat ik denk ik breder dan dat belangrijk vind voor Europees recht. Juristen die daar ook wat breder mee bezig zijn en over nadenken, is dat het construct van het Europese recht is heel erg op economische principes eigenlijk gebaseerd. Op het idee dat handel en vrij verkeer een heel hoog publiek goed is. Vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen. Maar ook als je kijkt naar het mededingingsrecht, als je kijkt naar staatssteun, dus de rol van de staat moet eigenlijk zo klein mogelijk gehouden worden. De staat moet niet interveneren in dat proces. Maar als je kijkt naar wat nodig is om die klimaatcrisis aan te kunnen pakken, dat kan je niet aan de markt overlaten. En met een beetje marktregulering ook niet. De opgaves zijn zo groot dat je naar een hele andere rol van de overheid moet gaan nadenken, waarbij de overheid niet alleen echte grootschalige industriepolitiek gaat doen, gewoon gaat zeggen van dit gaan we wel doen, dat gaan we niet doen, maar daar misschien ook gewoon echt een steek in heeft, gewoon als deelnemer aan dat economische proces. Dat is een rol van de overheid die zich op dit moment eigenlijk helemaal niet zo goed verhoudt met hoe wij binnen het Europese recht nadenken over wat de fundamentele vrijheden en de fundamentele principes binnen dat Europese recht zijn. Ik denk bijvoorbeeld als je het over handelsverdragen hebt, waar de Europese Unie ook leading in is. Als je naar die vrijhandelsverdragen kijkt, dan is het altijd investeren en handel, tenzij. En in de tenzij-categorie is er wel wat aandacht voor, we hebben ook nog Parijs. Maar waarom zou niet het fundamentele uitgangspunt van een handelsovereenkomst zijn duurzame ontwikkeling? En als het niet daaraan dienstig is, nou, dan doen we het niet. Dat is een andere manier van nadenken, waarbij je andere, hogere principes voorop stelt, die dan ook leiden tot een andere uitleg van hoe je dat dan in een concreet geval toepast. Volgens mij is het leefbaar houden van de planeet, dat is het hoogste goed. Dus laten we dat voorop zetten. En als handel daaraan dienstig is, prima. Maar als het dat niet is, dan niet. Ik denk dat er nog steeds in het Europese recht en in het internationale recht en al breder nog een idee is, handel is goed, want dat leidt tot vrede. Maar op dit moment hebben we een andere dreiging voor die vrede en dat is ook klimaatverandering. Hè? Want laten we duidelijk zijn, dit is niet alleen maar dat wij gaan lijden onder die hittegolven. Klimaatverandering gaat een extreme conflictkatalysator zijn. En we zien dat handel een van de grotere drijvers is van die klimaatcrisis. Ja, dan moeten we daar toch eventjes anders over gaan nadenken. En dan is het echt te beperkt om te zeggen, oh nee, maar handel is één. En dan gaan we nu kijken hoe klimaatverandering binnen de handel past. Ja, dan draai je het volgens mij om en dan kom je nooit waar je uiteindelijk zou willen zijn.
Dat is een duidelijke boodschap. Dan de laatste vraag. Welke drie boeken die jou hebben beïnvloed, zou jij aan de luisteraar willen aanbevelen?
Ja, ik heb drie boeken, ook hier voor me liggen. Het eerste boek is niet zozeer het boek wat mij misschien persoonlijk het meest beïnvloed heeft, maar ik wil het wel noemen en dat is het klimaatboek van Greta Thunberg. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft zeg maar echt de absolute top van de klimaatwetenschap op ieder klein gebiedje van de klimaatwetenschap heeft zij bij elkaar gekregen en een edited volume, zoals dat heet, over al deze verschillende aspecten van klimaatverandering. Zowel het probleem als de impact als de oplossingen. En ik noem het boek omdat ik denk dat dit is de grootste uitdaging die de mensheid misschien wel ooit heeft gehad. En ik denk dat eigenlijk iedereen die uitdaging zou moeten begrijpen. En dat begrip ook helpt om dan na te denken van, en wat kunnen we daar juridisch mee? Dus ook praktisch, maar sowieso. Dus als iemand een soort van start nodig heeft om zich echt helemaal van, hé, ik wil dat probleem nou eens goed begrijpen, zo om te kijken verder, dan zou ik dat klimaatboek van Greta Thunberg echt van harte aanbevelen. Het tweede boek is van een Duitse klimaatwetenschapster, Friederike Otto. Angry Weather is de Engelse titel. Het is oorspronkelijk in het Duits geschreven, Wütendes Wetter. Friederike Otto is een heel bijzondere klimaatwetenschapster. Een van de dingen die zij heeft gedaan is dat zij een wetenschappelijke methode heeft opgezet samen met een Nederlander, Geert-Jan van Oldenborg, waarmee ze kunnen bepalen als er een extreem weersomstandigheid, bijvoorbeeld een hittegolf of een overstroming of een enorme grote storm, dan werd in de klimaatwetenschap eigenlijk altijd gezegd, ja, we kunnen van die individuele incidenten, extreme weersomstandigheden, niet zeggen of dit door klimaatverandering komt, maar in het algemeen weten we wel dat dit vaker gaat voorkomen. En dat maakte het heel lang niet concreet, want dan weet je eigenlijk niet wat is wel en wat is niet klimaatverandering. Zij hebben een methode opgezet waarbij zij achteraf kunnen bepalen wat is nou het aandeel van klimaatverandering hierin geweest. Hoeveel groter heeft klimaatverandering, door mens veroorzaakte klimaatverandering, nou de kans gemaakt dat dit plaatsvindt. Zij hebben allebei ook een vermelding gekregen in de Times 100 van 2021 met z'n tweeën. Zij beschrijft die methode in dat boek, Angry Weather. Maar zij schrijft in het tweede deel van het boek, en ik denk dat dat ook heel bijzonder is, wat betekent dat nou eigenlijk juridisch? Zij is geen jurist, maar zij zegt, kijk, wat hierachter zit is een vraag van verantwoordelijkheid. Want als wij weten dat een bepaalde overstroming veroorzaakt is door klimaatverandering, en wij weten ook wie die emissies hebben uitgestoten die tot die klimaatverandering hebben geleid, dan dient zich de vraag op, wie gaat hiervoor betalen? Wie is hiervoor verantwoordelijk? En zij heeft een enorme push ook aan die discussie gegeven en geeft eigenlijk ook een opdracht aan, denk ik, de hele juridische gemeenschap van, de wetenschap ligt daar. Dus nu moeten wij gaan nadenken over deze verantwoordingsvraag, want die impacts worden steeds groter en daarmee ook het onrecht wat er gebeurt. En ja, wij juristen zullen toch echt moeten gaan nadenken, wie gaat dit allemaal betalen? Het laatste boek is van een econoom, Mariana Mazzucato, Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism. En wat ze eigenlijk zegt is, we moeten naar een hele andere rol op zoek van de overheid, waarbij wij een missie zetten als maatschappij, waar wij onze economie dan op gaan inrichten. En ze noemt het ook een moonshot guide. Hè? Dus ze neemt de parallel van het Apollo-project. Nou, daar zat de overheid heel groot in. En zij zegt, klimaatverandering is de grootste opgave die we hebben. Wij moeten naar een fundamentele herbezinning van de rol van de overheid in het oplossen van dat probleem. Niet alleen maar als een regelzetter, maar iemand die daadwerkelijk heel erg actief participeert in die economie, die de lijnen uitzet, die dat samen met de bedrijven doet, maar zeker niet meer de rol heeft van een overheid die zichzelf zo klein mogelijk moet houden, wat we eigenlijk de afgelopen 30 jaar hebben gedaan.
Dennis, heel veel dank voor dit gesprek.
Dankjewel, Felix.
Je luisterde naar Europa Felix. Een lijst met de literatuur en de arresten die in deze aflevering zijn genoemd, kun je terugvinden in de show notes. Heb je opmerkingen, ideeën of gastsuggesties? Schrijf dan naar felix@europafelix.eu.